Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen gedeelte is 1 Petrus 5. De te zingen psalmen zijn psalm 79, vers 6 en 7. Psalm 119, vers 87 en 88. Psalm 100, de versen 2 en 4. Psalm 99, vers 7. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is 1 Petrus 5. De te zingen psalmen zijn psalm 79, vers 6 en 7. Psalm 119, vers 87 en 88. Psalm 100, vers 2 en 4. En psalm 99, vers 7. Wij wensen u allen een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en vermachting in het morgen u staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houten in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader. Door Jezus Christus en een Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we Psalm 79 en daar van vers 6 en 7. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen, zo zullen wij de schapen uren wijden. 6 en 7, Psalm 79.
Thank you.
worden voorgelezen uit Gods heilige woord. En wel uit de eerste algemene brief van de apostel Petrus. En daarvan het vijfde hoofdstuk. Maar voor eerst stellen we ons samen onder het gezag van de 10 geboden des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde de zilven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen zijt de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig. Zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God weer de staat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke weder staat vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouwe broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende dat deze is de waarachtige genade Gods in welke gij staat. U groet de mede-uitverkorenen gemeente die in Babylon is, en Marcus mijn zoon. Groet elkander met een kus der liefde, vrede zij u allen, die in Christus Jezus zijt. Amen.
Misschien hebt u even als mij wel eens de gewoonte, als u in de kerk bent, of thuis meeluisterd naar de schriftlezing die wordt opgegeven. Dat u dan ook de gewoonte hebt dat u denkt, over welke tekst zou het er gaan? De tekst van vanmorgen wellicht niemand van u in gedachten gekregen. Of misschien wel allemaal. De tekst van vanmorgen vindt u in ieder geval opgetekend in 1 Petrus 5 en daarvan vers 14. Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen. En het laatste woord schrijven we als thema boven de prediking. Psalm 79 heb je ook gezongen, wellicht opgevallen, het woord schaap, schapen. Daar komt u ook tegen in een van de versen die we nu gaan zingen van Psalm 119, vers 87 en vers 88. En dat heeft weer te maken met het thema waarboven dit teksthoofdstuk geschreven staat, de kudde Gods. Gaan we nu zingen Psalm 119, 87 en 88. Groet elkander met een kus der liefde. Zo eindigt Petrus zijn brief. U ziet onder deze tekst 4 tekstverwijzingen staan. Naar brieven van de apostel Paulus. En deze brieven, die 4... die eindigt hij met de woorden: groet elkander met een heilige kus. En Petrus met de kus der liefde. Het blijkt dat het ook traditie, gewoonte was in die gemeente, als ze samenkwamen en elkander op deze wijze ook hebben begroet. In onze westerse cultuur kennen we dat eigenlijk niet zo. Daarvoor in de plaats is gekomen die elkaar een stevige handdruk geeft. En dat betekent: ik ben dankbaar en blij dat ik u weer mag ontmoeten. Voor alles een handdruk in Christus mag zijn. Zoals ook de kus der liefde in Christus moet zijn om de eer van God te bedoelen, om te erkennen en te danken voor de weldaad die God heeft gegeven. Dat we elkander dan weer mogen ontmoeten. Wat is het daarom ook armen leeg dat we elkaar op de huis bezoeken, als we in die kerk komen, geen hand geven. Was in een gemeente in ons vaderland en de ouderling was een huisarts. En die zegt tegen mij: ik stel het zeer op prijs als u bij de kansel u de broederlijke hand mag geven. Daar heb ik in toegestemd. Het betekent weer te geven hoe belangrijk het is om elkaar in de liefde als gemeente te mogen ontmoeten. Maar als Petrus spreekt over de liefde in de gemeente, zoals hij dat in dit hoofdstuk de kudde Gods noemt, dan heeft hij wel verteld in die gemeenten voor wie die heilige kus is bestemd. En die stevige, hartelijke begroeting met een hand. Hij noemt ze bij name. Hij zegt: dat zijn de uitverkorenen naar de vroegere kennis van God de Vader. In de heiligmaking des geestes. Tot gehoorzaamheid en besprengd bloed van Jezus Christus. Dan getuigt hij. Die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Dus hij spreekt hier dat die kudde Gods bestaan is uit de uitverkorenen des vaders. Die hij in de stilte der eeuwigheid geschreven heeft in het boek des levens des lams. Die gegeven heeft aan zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En van zijn hand heeft afgeëist dat hij voor de zonden van al zijn uitverkorenen zou leven, lijden en sterven. En verzoening zou aanbrengen. Om te voldoen aan het verdoemend recht Gods. Waar ook al de uitverkorenen onder liggen. En het heeft hij gedaan. Hoe heeft apostel Petrus daar niet heerlijk en rijk van mogen getuigen, de gemeente die heeft mogen dienen, dat het ook voor hem een troost was dat hij zo die kudde Gods mocht noemen, die elkaar die heilige kus mogen geven, omdat ze behoren bij de uitverkorenen Gods, want zij delen allen in de kus der verzoening die Christus hen geschonken heeft in het uur van het gericht. Onbevattelijk. Dat hij dat gedaan, verworven heeft en ook uitdeelt, toepast door zijn geest in het hart van zijn vijanden. Van criminelen. Van wetsovertreders. Van oerieders. Van slechte en zondige mensen. Die dat allemaal krijgen in te leven bij God vandaan door die geestelijke ontdekking. Waardoor zij op alles de dood hebben leren schrijven. Alleen maar hebben moeten ervaren. En ook leren erkennen en bewenen en beleiden in de liefde. Toen Christus die heilige kus heeft gegeven. Toen was het hart verbroken, verbrijzeld en vervuld met zijn heilbespiegelingen. Om het schoonste lied van een koning te zingen. Omdat de gerechtigheid van Christus werd verklaard en toegepast aan mijn ziel. En er een vrede indaalde in het hart. Die alle verstand te boven gaat. Dan krijgt dan ineens zo'n groetenis. Een hele diepe geestelijke, bijbelse betekenis. Als je die kus der verzoening van Christus kent. Want dan heb je gehoord uit de lippen en de mond van God als rechter uw vonnis. Hè? Vergeet het niet. Hè? Christus geeft alleen de kus der verzoening voor een ziel die het recht Gods heeft gehoord. Wie je bent. Veroordeelde God als rechter. Want buiten het verdoemend recht om te kennen, kan er nooit een verzoenend recht zijn in de kus van de liefde van Christus. Als ik dat wel meen, dan bedrieg ik mijzelf voor de eeuwigheid. En u ook. Niet misschien, 100% zeker. Daarom hebben we ook samen gebeden. Och, Heer, schijnt uw licht en uw waarheid neer. En die persoon, al schonkt ge mij de hulp van uw geest. Om onszelf daar zeer nauw bij te onderzoeken. Petrus heeft het ook gedaan. Ook in dit woord. Waarin hij voor diegenen die heilige kus ook beoefenen in de praktijk. Van het geestelijke leven, het ambtelijke leven, het kerkelijke leven. En die noemt hij dan de kudde Gods. En dan gaat hij die kudde Gods onderwijs geven. Want die kus heeft een prijs. Daar vloeit uit voort een verantwoording op de schouders van die kudde Gods. Daarom schrijft Petrus aan de gemeente deze brief. En dan begint hij te waarschuwen, te vermanen in de liefde. De ouderlingen die onder u zijn. De kanttekening van de Statenvertaling die schrijft hier ook bij. U mag je ook lezen. Herders. En leraars. Dus wij noemen dat dan de kerkenraad. Daar begint hij mee. Om hen erop te wijzen welke taak en roeping zij van God gekregen hebben. Toen de Heer hen krachtdadig en inwendig heeft geroepen in zijn wijngaard. Om de kudde God te wijden en te leiden. En hij zegt dus. Dat er toen ook een tijd was. Waarin de kerk aan moest leiden. Om Christus wil. Dat is vervolgingen doorstaan. Beproevingen ondergaan. Heen en weer worden geslingerd. Beslissingen moeten nemen. De gemeente moeten leiden. Zonder naar de ogen te zien. Alleen te zien, de ogen Gods, dan gaat het om zijn eer en gaat het ook om de eer van God in de kudde van God. Wat een taak en wat een roeping. Daarom zegt hij ook, je hebt als kerkenraad de opzicht Over die kudde. Die God in uw zorgen heeft toebetrouwd. Als wij dan aan de praktijk toe het woord kudde moeten uitleggen. En invullingen moeten geven. Dan kan het wezen dat je een gemeente hebt met honderden mensen. Waar die niet één is die behoren bij die kudde Gods. Kan ook wezen dat er één is die er niet toe behoort. Wij weten dat niet. Dat weet God alleen. Wie de verkorenen zijn ook in uw midden. En die van Gods wegen daarom de genade geschonken hebben gekregen. En dat de Heere u doet delen in dat wonder Gods. Dat u een nieuw mens geworden bent. Daarom heb ik psalm opgezocht waarin het woord schaap in voorkomt. Of lammetje. Want dat is de kudde. En de Heere maakt zelf scheiding. Dat doet God. Wij preken tot bekeerden en onbekeerden. Tot goddeloos en rechtvaardig, maar God weet wie ze zijn. Dat weten wij niet. God alleen. Dat is onze troost, hè? Maar dat betekent wel dat we onszelf ook in deze moeten onderzoeken. En waarom? Wel, een schaap van deze kudde of een lammetje was dat van nature niet. Want het woord van God leert ons dat wij allen door de val in Adam terecht zijn gekomen op de orde van de geestelijke dood. En de geestelijke dood behoort bij een wolf. Bij het ongedierte. En Gods geest ontdekt ons daaraan. Hoe God het wonderen de plaats moet vinden door die wedergeboorte. De daad Gods in je leven. Gelijk de Heer Jezus ook gezegd heeft tot Nicodemus. Tenzij gij de wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Dat is een daad Gods. En Petrus heeft ondervonden, evenals de andere apostelen, onder de prediking van het woord, zo krachtdadig mensen door hem tot God werden bekeerd. Dat ze van een wolf een lammetje werden. En behoorde bij de kudde van Christus. Waarom moet ik mijzelf aan u onderzoeken? En u met mij? Ik lees namelijk in de Bijbel, de Heer Jezus heeft er onderwijs in gegeven. Dus het gaat niet om mijn mening, die vind ik totaal onbelangrijk. Het gaat om de mening van de Heer, de mening van Gods woord. En wat heeft de Heer gezegd? Er zullen ook onder die kudde zijn wolven. In schaapsklederen. Die zich mooi voordoen. Heel vriendelijk zijn. Heel gelovig overkomen. Naar de zuivere leer der reformatie. Vasthouden aan de vertrouwde statenvertaling. Zich werpen op de Dordtse leerregel zo verwoord is in de kanttekening ook van de statenvertaling. Maar dat ze in wezen een vriendelijke wolf zijn. Als een schaap zich gedragen. Daarom hebben we onszelf te onderzoeken of ik bij die kudde Gods behoort. Want blijkbaar kan ook een wolf een kus der liefde geven. En ook ontvangen. Dan zien we dat het oog van God alles gadeslaat. Wie ik ben. En dat kan je zo aangrijpen. Als Gods geest daar onderwijs in wil geven. We leven samen Met een kudde gods in ons vaderland ook een hele bizarre bewogen tijd. Een tijd die mij persoonlijk, is niet belangrijk, slapeloze nachten kost. Niet zozeer van mij persoonlijk. Maar ziende op, je hebt kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Je bent nog dienstbaar in een gemeente. Je gaat nog om met jongeren en met ouderen. En als je dan de praktijk van die kudde gods aanschouwt. Hoe de wolven in schaapsklederen daarmee omgaan. Dan zie je een tweedeling. Waar alles uit elkaar wordt gescheurd en verschuurd. Dat kan je wel eens benauwen. Anderzijds een troost. Welke troost? Waar Petrus hier al begint. Vanuit waar hij mee afsluit met die heilige kus. Als hij dan spreekt over die ouderlingen, die kerkenraad. Die de leiding moet geven om het lijden van Christus wil. Dus er is eigenlijk niks bijzonders aan de hand. Wij moeten lijden om zijn naams wil. Je ziet hoe extreem dat uit kan pakken in de afgelopen weken. Ook weer in enkele regio's in Afrika en Azië. Waar weer duizenden christenen op beestachtige wijze zijn afgeslacht. Verschrikkelijk. Enkel één omdat ze christen zijn. Er wordt een tweedeling aangebracht in de maatschappij. Om alleen het zij een land een islamitische staat te maken. Of boeddhistisch. Of hindoes en veel meer in. Of communistisch. Maar de kerkenraden. Die ook daar zijn verwoest en uitgeroeid. En de prijs moesten betalen omdat ze werden verscheurd door de wolven. Heeft de Heer Jezus gezegd, vrees niet voor hen die het lichaam kunnen doden. Maar vrees hem om de Heer te dienen die uw ziel in zijn handen heeft. Waarom dit opmerken? Dat was mede naar aanleiding van de afgelopen week. Ik gebruik een praktisch voorbeeld. Dat in Lage Vuursen, zeg maar het midden van het land, een wolf 10 schapen heeft verscheurd. Niet 1 gedood en opgegeten, nee 10 verscheurd. Verschrikkelijk uitziet. En die wolf die liep daar vrij, s'avonds of s'nachts, door Lage Vuursen. Wat trof mij nu? Die schapen die zijn de pineut. Die zijn vrij verklaard. Vogelvrij verklaard. Die moeten opgesloten worden achter grote hekken, ze snoop met elektriciteitsbedrading. Dat er geen wolf bij kan komen. En de wolven die zijn beschermd, net als de heilige koeien in India, bij de hindoes. Zo gaat het anders met enkele vrienden van mij op de Veluwe, die veel last hebben van de wolven. Ik zei nog tegen mijn vrouw, gisteren. Ik zei, al de gevaccineerden in Nederland, die de leiding daaraan geven, krijgen een prachtige bros met een vriendelijke wolf erop. Ze zijn beschermd. En de ongevaccineerden, die komen achter een hoog hek terecht. Doe niet aan doen, denk ik. Gebruik voorbeeld. In de Flevopolder. Die zijn vogelvrij verklaard. Of zoals gisteren een buurman tegen mij zei. Die Bijbel is een sprookjesboek. Die moet verboden worden. Die heeft er zoveel kwaad aangericht, buurman, die Bijbel. Hij gebruikt allerlei voorbeelden uit de praktijk. Maar er wordt weergegeven, en daar gaat het bijna om, dat de kudde Gods die getrouw mag zijn, uit en inwendig, beide, om zo ook te leven te midden van het verscheurend gedierte. Dat Petrus hier zegt, in het vierde vers, maar er is een overste herder. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij is de goede herder. Hij zorgt voor de schapen. Hij zorgt voor al degenen die God de Vader hem gegeven heeft. Die hij kent, die hij lief heeft, die hij bemint. Dus wij moeten niet zo gauw gaan piepen als het een keer ons tegen zit als christen, dat we niet zo in en uit kunnen gaan. Maar dat we dan ook onze knietjes gaan buigen en elkander ook in deze ondersteunen. Gebruik nog enkel voorbeeld. Er was een verpleegkundige 30 jaar lang in het ziekenhuis werkzaam. Gaf haar leven met liefde voor het werk, ook op de IC, in ziekenhuis X. En dat gebeurde. De manager van het ziekenhuis, die ze nauwelijks kende, maar dat doet niet toe. Ze moest om beurten bij hem komen. En hij vroeg ook aan deze vrouwelijke verpleegkundige, nou, doe je nog altijd je werk met passie? Ja, maar meer dan met passie. Want het is wel een moeilijke paar jaar geweest, maar we gaan ervoor. Toen zegt hij, ik heb een vraag. Ben jij gevaccineerd? Nee, dat ben ik niet. Wel niet? Ja, mijn moeder heeft me vroeger ook als kind er niet laten vaccineren. Ik ben er zo bij opgevoed dat ik moet geloven in de voorzienigheid van God. En dat de Heer gezegd heeft, wie ziek is of wie gezond is, heeft de medicijnmeester niet van nodig. Dus ik kan het niet en ik mag het niet. Toen zegt hij, hoeveel dagen denk je nodig te hebben om je beslissing te heroverwegen? Toen zei ze, als ik heel eerlijk ben, hoef ik daar niet over na te denken, meneer. Dat durf ik en dat mag ik tegenover God niet verantwoorden. Toen zegt hij, nu kun je naar huis gaan, nu krijg je staande vloek ontslag. Volgens de wet kon dat nog niet. Het is gebeurd. Kom hier met psychisch. Helemaal ontredden thuis. Zag je in tweedeling. Waarom mag ik als ik gezond ben niet ergens binnenkomen? En iemand die gevaccineerd is en ziek is en alles over kan brengen wel. Oh, die wolf. Die is zo gemeen in die schaapskleren. Die spiegelt ons land en volk voor. En terwijl de Heer spreekt. Nee, ik doe niet aan compleet theorie, moet ik niks van hebben. Ik bemoei me ook niet met de medicijnwereld. Heb ik ook geen verstand van schoenmaker, blij bij je lezen. Het gaat mij alleen om de principes. Het principe. Om u ook te steunen dat de heilige kus met u gaat. Van Christus. Als u getrouw zult zijn. Want anders, dan kan het wezen dat u ook een passie hebt. En dat de deuren voor u open gaan. Want u hebt corona gehad. Soms niet gevaccineerd. Maak je daar dan wel gebruik van? Of zeg je zoals gisteren iemand tegen mij zei. Ja, ik heb wel een code ontvangen. En ik ben vertegenwoordiger. Ik moet overal heen in de landen. En dan maak ik alleen dat ik gevaccineerd ben. Maar dat ben ik niet, maar ik heb wel een code. En wat doet hij nou? Dan zegt hij, ik ben solidair met mijn familie. Ik ben solidair met de kudde Gods. Ik maak er geen gebruik van. Want ik ben ook niet gevaccineerd. Dus ik ga in die weg daar geen gebruik van maken. En als mensen dan broodeloos worden, moeten wij de christelijke handreiking doen. U moet uw kinderen, uw kleinkinderen, u moet ook als kerkraad, als gemeente hier acht op geven. Opdat we zo elkaar steunen financieel. Als er geen werk meer is of te vinden is, is dan
doe ik een krachtige oproep aan de christenen. Niet om iets te gaan organiseren, maar onze christelijke handreiking te doen. Zodat ze de liefde vanuit de heilige kus ondervinden. Dit is gemeend. Dat is een God die leeft. Die kan overal in blazen. En dat doet de Heer dan ook. Wat moet ik dan zien? Wel dat die kudde Gods vanuit die heilige kus verlangt. Naar die eeuwige heilige kus die Christus geeft. Als hij wederkomt op de wolken des hemels. Om te oordelen de leven en de doden. Om dan bij hem te zijn. Daar gaat het om. Verlangen naar hem. Waar Paulus ook van getuigt. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastelijk. Want deze goede herder. Die kent zijn schapen bij name. En die zorgt er zelf voor dat het waar is. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Is er vannacht in de schaduw des Almachtigen. Want ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat. Die zal behouden worden. Dus u hoeft nergens over in te zitten. Geen angst. Geen paniek. Maar in de geloofsverwachting op de Heer. Dat betekent dat. Wij allen wel onze eigen verantwoording dragen. Dat is zeker. Maar waar ligt de grens? Bij de geloofsverantwoording. En de geloofsverantwoording die leert mij. Te doen alles wat God goed voor mij acht. Ik leg alles in Gods handen. Want hij neemt het uit mijn handen. Dan is het veilig. Dat geeft rust. Dat geeft vrede. Dat geeft blijdschap. Opdat we te midden van de grote smarten onze harten gerust zijn in de Heer. Dan kun je alleen maar groot opgeven in die Christus. Hè? En als hij dan overkomt terwijl alles tegen zit en alles moeilijk is. En hij drukt die heilige kus op je ziel bij vernieuwing. Dan brengt hij ook de liefde mee. Hè? Gelijk Petrus daarvan spreekt, dat is de liefde. En dat die kus der liefde dan je hart vernedert en je hart vertedert. Dan zie je, er gebeurt niets. Buiten de wilde raad en de voorzienigheid van God om. O die kudde Gods. Hoort u het, kerkenraad, ook hier in Bethel. Huis Gods. Dat pliehelder aan vastgemaakt mag worden door Gods geest. Vanuit de kus der liefde, zo ook. De gemeente mag leiden. Niet heersen, maar de gemeente mag dienen. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Dat betekent elkaar de voeten te wassen. Ook als we van de kudde zijn. En u weet, een schaap moet op zijn tijd ook worden geschoren. Die moet kaal gehouden worden. Want van het wol van het schaap, dan wordt het kleed van de gerechtigheid geweven. Om die te schenken aan verloren zondaren. Dat is hetgene wat er gebeurd is op Golgotha. Met Christus als het schaap. Dat wol wat van hem afgeschoren is, heeft de Vader dat geweven. Omdat de schenken juist aan die kudde, aan dat volk. Omdat ze door Gods geest. In de enigheid des geloofs in hem verbonden. De liefde van Christus mogen proeven en smaken. Vanuit de heilige kus. Dat de Heer goed is. En dat de Heer langmoedig is. Dan hoef je nergens over in te zitten. Hoe het ook kan stormen van binnen. Verst op prinsen geen betrouwen. Waar gij nimmer heil bevindt. Zult ge hoop op de afgoden stellen. Nee, kudde Gods, uw hoop zij gesteld op de levende God. Op die getrouwe Heer, die zich nooit heeft vergist. En die als de goede herder ervoor zal zorgen. Ook als een schaap of een lammetje wordt verscheurd. Die onverwelke kroon der heerlijkheid. Zo staat in vers 4, die krijgen ze allemaal overhandigd. Als ze gaan sterven het uur van het gericht. En dat is een pas. We Met de rode handtekening van Christus bloed. En die pas geeft alleen toegang tot de hemel der heerlijkheid. Kunnen hier allemaal deuren worden gesloten. Alleen de pas van de vaccinatie opent de deuren. Maar niet de deur van de hemel. Dan moet je die pas hebben ondertekend. Met zijn eigen hand. En die ook de heilige kus heeft gekregen van God de Vader in Christus. Om zijn volk en kinderen daar te brengen waar hij zelf in is. Ach vrienden, we zouden u allemaal wel willen gunnen. Het waarachtig zou hij maken het geloof in de oefening. Dat de Heer dat ons opdracht geeft. Ook tot u als kijker gaat, maar dat niet alleen. Want Petrus zegt hier ook. Vanuit die heilige kus. Desgelijk gij jongen. Mag je ook invullen, meisje. Mag je ook invullen, jongelui. Daar gaat hij dan zijn woord op richten. Op de jeugd. En de ouden, staat er. Die je onderdanen moet zijn. Luister dan ook naar het woord van God. Om getrouwd te zijn. In dit verband, mede na aanleiding van de tijd waarin we leven, kom ineens bij mij boven een krachtig voorbeeld. Ik heb in het verleden een keer in enkele discussies in uw midden, catechisatie enzovoort, behandeld. Wat was dat? Er heerst een polio-epidemie. En niemand hoeft mij te vertellen hoeveel strijd het kost als er epidemieën uitbreken. En je hebt een gezin met ongevaccineerde kinderen. Dan ga je echt niet boven op een torentje zitten, hoor. Kom in de stof terecht. Wat een strijd. Tenminste, kostte mij veel strijd. Op een gegeven moment was dan gewoon morgen. Ik kon er niet meer tegen, mijn vrouw kon er niet meer tegen. En die zei, nou ja, ik ga maar naar Nijkerk om daar een suikerklontje te halen voor de kinderen. Ik kan er niet meer tegen. Maar ze waren niet naar school. En we stonden om 8:30 voor het raam van de pastorie. En dan komen de kinderen langs op de fiets, allemaal naar school toe. Zwaaien tegen onze kinderen. Onze kinderen ook zwaaien en huilen. En mevrouw en ik zaten op de knietjes ook tussen te huilen. Erg hoor, moet niet onderschatten. Een hele school gevaccineerd is. Dus die strijd ken ik. Toen ging ik weg 's morgens. Ik zei het in mijn vrouw. Als je niet meer tegen kunt, die gaan we onderdoor, dan moet je maar gaan. Want dit kan ook zo niet langer. Die kunnen niet verwerken. Ik ga naar Amersfoort en ik kom terecht in het Elisabeth ziekenhuis. Bezocht ik een patiënt, ging naast het bed zitten bij een dame uit de gemeente. En daarnaast lag een jong meisje aan zuurstof. En dat meisje dat lag daar, dat wist ik niet, maar dat zei die moeder tegen mij, die vrouw. Ja, dat meisje, dat heeft polio. Toen zag ik een meisje van 17 jaar, met haar verlammingsverschijnselen, met de benauwdheid enzovoort, liggen. Ik raakte helemaal overstuur en onderaan. Ik sprak met haar. Ze kon wel spreekbaar antwoord geven. Ik zei, mag ik jou wat vragen? Ik zei, ik ben naar het ziekenhuis gegaan en thuis. Ik zei, want wij kunnen er niet meer tegenop. Ik zei, stel je voor dat jij nou vader of moeder bent. En je hebt kinderen, dan moet je over beslissen. Of ze gevaccineerd worden, ja of nee. Ik zei, wat zou jij doen? Traan over de wangen heen. Toen zegt ze, ik lig hier voor straf. Ik werkte in ons dorp bij de bakker. Ze zat op de verloten zijn school om een patiëntjes bij te verdienen, zaterdags. Zit de bakker en zijn vrouw tegen haar, ach, Je moet een suikerklontje gaan halen. Nee, dat mag niet van mijn papa en mama niet. Die willen dat niet. Nou ja, het is jouw verantwoording. Het is jouw eigen lichaam. En ging je een meisje bepraten. Het vrouwtje, die bakker. Het vrouwtje dan stapt in de auto met haar. Ging naar het gebouw toe. Heeft een suikerklontje aan het meisje gegeven. Ze zegt, en nu 14 dagen later. Ja, nu zit ik hier. God heeft mij gestraft. Ik heb iets gedaan buiten mijn vader en moeder om. Ik heb tegen God gezondigd en tegen mijn ouders gezondigd. Ik kan er weer om huilen, ik er nog aan terugdenk. Dat was nou praktijk. Wat bedoelt ermee te zeggen? Wel dat hier staat, jongen, meisje, wees onderdanig aan het gezag van je vader en moeder. Ja, maar als mijn vader en moeder nou zeggen dat ik mij moet laten vaccineren en ik wil niet, hoe moet ik daarmee omgaan? Je moet naar de Bijbel luisteren. En in de Bijbel staat, gij zult niet vloeken. En als je papa en mama tegen jou zegt, gij moet vloeken, dan zeg jij, ik mag niet vloeken. Denk dat eens mee. Juist ook omdat deze jongen waar het hier om gaat, die gunt Petrus ook die heilige kus. Niet alleen van de gemeente, maar bovenal van Christus, dat hij hem lief heeft en hem gekocht heeft met de duur prijs van zijn bloed. En er komt tegelijk, als dat nou betracht moet worden, tot de kern van de zaak en spreekt hij eerst tot die jongen en dan naar de ouders. Hoort u het, ouders? Op uw rust toch die plicht en die verantwoording. Verlies het voor God. Een gezegend leven. Voor God verlies je jazeker. Er is nooit iemand beschaamd uitgekomen die het voor de Heere verloren heeft. Met alle strijd waarmee dat gepaard kan gaan. Maar één ding is zeker, dat je als ouders dan ook je doopbelofte nakomt. Hoe je kinderen zult opvoeden in de vrezen des Heeren. En dat geldt ook als er stormen komen. Want zonnetje schijnt niet altijd en vooral nu ook niet. Maar één ding is zeker. Dat die almachtige God. Dat die ouders. En die jeugd. Toeroep wees met ootmoed bekleed. Dat zegt hij. Bekleed met ootmoed. En wederstaat de hoogvaardige ook in je hart en leven. Want de nederige geeft God genade. En dat bevestigt hij. Altijd maar weer bij vernieuwing. Ook dat we hier nog vanmorgen samen bijeen mogen zeggen. Om zijn heilig en dierbaar woord. Over het schapen nog gezongen in Psalm 100. En dan gaan we samen zingen. Vers 2 en vers 4. Psalm 100. Vers 2, de Heere is God erkent dat hij. En vers 4... Want goede tieren is de Heer.
Thank you.
En Judas kuste Jezus. Maar hij lag niet onder deze groetenis. Omdat hij hem ook niet in wezen behoorde bij de kudde Gods. Want Petrus schrijft toch: vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. En die miste hij. De geloofsgemeenschap met die vredevorst. En u en ik? Kent u Christus? Hoe hebben u hem leren kennen? Hoe staat het met mij in mijn godskennis, in mijn zelfkennis, in mijn Christuskennis, in mijn vaderlijke liefdes en vaderlijke gunst in mijn leven? Want u moet niet vergeten, als u dat vrede zei u, om mij te onderzoeken of ik deel in deze vrede, dan moet u niet vergeten dat de volgorde in de Bijbel is. Ik zou het op een catechisatiebord willen schrijven. Met grote letters. Waarde, streepje vrede. Is de waarde van de waarheid wie God is. Wat zijn wet is. Wat zijn toren is en zijn oordeel. Want alleen voor de zulke keert wordt je vrede zo'n diep geestelijke inhoud en betekenis. Gelijk we met enkele weken weer volle bezig zijn met Advent, als God het geeft. En Jesaja 9 vers kennen we immers die tekst? Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Vult hem zelf maar even verder in. En gij zult zijn naam heten, Vredevorst. Om hem gaat het. Want er staat, dat Paulus ook schrijft aan de Romeinen, zo is er dan geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Dus wij kunnen wel ons als een lammetje een schaap voordoen, waar we straks over gehad hebben, en we het oog en schouw van ons eigen gevoel en gemoed Jezus kussen, terwijl ik een vreemdeling van hem ben. Maar dat die vrede wordt geschonken aan degene die de Vader aanziet in die vrede vast. Die zijn in Christus Jezus. En dan geeft de Heer hen tot troost mee. Dan sluit de brief mee af met amen. Dat betekent God alleen is betrouwbaar. De Heer Jezus heeft gezegd. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ja, zegt hij zelfs. Ik ben amen. En dat is waar. Omdat God zijn kerk die kudde aanziet in Christus. En hij gaat hen voor. En zij moeten hem volgen. Ook al zijn het voetstappen van Christus die de diepte ingaan. Maar ze komen nooit zo diep als de voeten van Christus zijn gegaan. Want hij is nedergedaald ter helle. Juist om het volk. Was hij zelfs een waarde likeur. En afgesneden werd en moest erkennen dat ze dat waardig zijn. Dat God hoe betoond is in hem. Dat hij zijn eigen belofte ook vervult. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Nee, inderdaad. Bergen, wijken, heuvelen, wankelen. Maar de goede tierenleiders hier staat vast. Amen, in hem. Dat heeft hij ook zelf gezegd. Dat de belofte is in Jezus Christus, ja en amen zijn. Wel is dat dan een troost voor de strijder Godskerk op deze wereld. Ook als wij verder ingaan, God verhoede niet. Want het gaat altijd anders. Ook in de praktijk als wij denken, dat blijkt ook tot hiertoe. Maar als de Heer het toelaat, dat wij ook steeds meer in de beproeving, in de louter in de vervolging komen. Om te bieden om die getrouwmakende genade. Want die heeft in mezelf ook gezegd, niet alleen werp al uw bekommernissen op hem, maar verneed u dan onder de krachtige hand Gods. Maar die krachtige hand van God, vrienden, die ligt in de doorboorde handen van Christus. Er is bloed gevloeid over die handpalmen des vaders, waar de namen zijn uitverkoren en ingeschreven staan. Dat is de troost van de kerk Gods. Dat hij zijn kerk voorgaat in het strijdperk van het leven. Waar zit ik dan eigenlijk over in? U zegt, is dat niet onverschillig? Nee. Geloofsgehoor is mij de onderwerpenheid, is nooit geen onverschilligheid. Want het wordt beoefend in de weg van strijd. In de weg waarin ik alles moet verliezen. Altijd maar weer in een weg waarvan Paulus gezegd heeft, ik leef doch niet meer ik. Christus leeft in mij. Daar sluit hij immers ook deze brief mee af. En dat is uw moedgevend woord voor de ware kudde des Heren. Voor al die lammeren en al die schapen. Jij bemint met een eeuwige liefde. Want hoe donker ooit Gods weg zal wezen. Hij ziet er een gunst op die hem vrezen. Daar mag ik de troost ondervinden. Van de voorzienigheid des Heren. Voor het lichaam, voor je ziel, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Opdat bij momenten hem er ondervonden worden. Onverwachts en gedacht. Ook vanmorgen. Vriendelijke zonnetje schijnt weer, zelfs in de kerk. Komen er enkele zonnestralen, vallen nog binnen. Wat een zegen, hè. En dan wijst me heen naar de zon der gerechtigheid. Welke is Christus? En wie in die zonnestralen van hem mag leven en mag ondervinden. Dan zul je zien dat hoe donker ook die wolken kunnen zijn. Van die aanvechting, van die bestrijdingen. Maar de Heere, zijn goddelijk oog, is geslagen op zijn volk en op die kudde. Hoe die dan hier soms ook verscheurd kan worden. Wat we allemaal niet mee kunnen maken. Wij weten niet, God alleen. Dat is mijn troost. Vriend, jonge meisje, is het ook jouw troost? Dat God alles weet en dat er niets buiten de Heere omgaat in je leven? Ook op deze wereld niet. Ook al begrijp ik het niet. Maar we hebben toch geen verstandsgeloof. We hebben een geloofs. Hoop in de ziel. Gewerkt door God de Heilige Geest. En mag je daar toch van getuigen. Mag u als ouders. Grootouders. En als kerkraad. Dat ook erkennen en beleiden. Uw doen is rein. In alles. Hoe het dan ook gaat, is ook u jou mijn troost. En herhaal ik de vraag die ik net heb gesteld. Geef elkaar mee. Mag ik hem kennen? Want God in Christus vergist zich nooit. Echt niet, nee. Hij is de amen, de getrouwe. De waarachtige, die zichzelf zo in zijn woord openbaart, om zijn volk te kunnen zijn dan een steunsel, dan een kracht in een zwakte, dat in hoop in moedeloosheid. Ach Heere, Gij zijt goed voor een al bederver. Gij zijt goed voor uw kudde. En de troost is dat de Heer gesproken heeft. Mijn oog zal op u zijn. Amen. Zingen wij dan Psalm 99. En daarvan vers 7. Gij met hen begaan. Gaat u heen in vrede met uw dragende God zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij maakt u allen. Amen.